Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Mehdi Hiwa. En in deze podcast wil ik verder gaan met het begrip yoga, zoals we dat in de Bhagavad Gita tegenkomen. Ik heb al eerdere podcasts gemaakt en ook blogs geschreven, waarin ik heb laten zien dat het begrip yoga in de Bhagavad Gita op een hele bijzondere manier wordt gebruikt. Het boek, de Bhagavad Gita, is al heel oud, maar het is nog steeds heel erg populair, zowel in Oost als West. En een van de redenen is dat de Bhagavad Gita eigenlijk over jou en mij gaat als mens. En het gaat eigenlijk over menselijke ontwikkelingen en de mogelijkheden daartoe. En dat is bijzonder, want spirituele ontwikkeling, dat is wel belangrijk, maar het heeft eeuwenlang geduurd voordat dat echt in het publiek domein kwam. Meestal was dat voor speciale mensen, mensen die zich helemaal gingen wijden aan religie of spiritualiteit, maar de mensen die een gewoon leven hadden, een familieleven en een werkzaam leven, ja, die hadden maar heel weinig tijd en heel weinig mogelijkheden tot die zogenaamde spirituele ontwikkeling. En dat is nu enorm aan het veranderen in onze samenleving. Steeds meer mensen hebben toegang tot deze kennis en kunnen die gebruiken in hun dagelijks leven. Het is een bijzondere tijd waarin we juist die yoga en spirituele disciplines proberen te vertalen naar het niveau van ons gewone leven en ontdekken dat ons gewone leven eigenlijk te transformeren is tot een yoga. En die Bhagavad Gita die beschrijft in de eerste 6 hoofdstukken de mogelijkheden voor menselijke ontwikkeling vanuit een menselijk perspectief. De tweede 6 hoofdstukken gaan meer over het perspectief van het absolute of het goddelijke en de laatste 6 hoofdstukken gaan over de brug tussen de menselijke maat en die maat van het absolute. Hoe bouw je daar nou een brug tussen? Maar als we kijken hoe dat 6e hoofdstuk eindigt, dan staat daar eigenlijk in aan het einde waar die Gita naartoe wil, namelijk de aanmoediging om een yogi te worden. Ieder mens kan een yogi worden. Wauw, dat betekent nogal wat. En dan ga je natuurlijk afvragen, wat moet ik nu allemaal doen? En hoe zit dat traject dan in elkaar? En ik heb er al een paar keer wat over geschreven en ik heb ook een boekje over geschreven, Yoga in de Bhagavad Gita, waarin ik een 20-tal praktische oefeningen laat zien die in die Gita opgenomen zitten, die je kunt gebruiken in je gewone leven en die helpen om dat gewone leven, tussen aanhalingstekens, eigenlijk te transformeren tot een echte, volwaardige yoga. Nou, dat is best leuk. En het aardige is, dit kan eigenlijk door iedereen geleerd worden. Het is helemaal niet zo dat dit echt voor speciale mensen is die heel erg slim zijn of die half verlicht worden geboren. Iedereen kan een stap zetten en iedere stap is een stap. En het is ook heel mooi, want diezelfde Gita die spreekt daar ook over dat geen één inspanning op deze weg ooit verloren gaat. Iedere stap is een stap en je hoeft niet bang te zijn dat je verkeerd doet of dat het verloren gaat, want de Gita troost je keer op keer, niets gaat verloren. Nou, laten we kijken dan naar die yoga in de Bhagavad Gita. Hoe kan je een yogi worden? Hoe kan jij yoga op het niveau brengen van je gewone leven? Nou, de eerste kwaliteit die je moet hebben is het kunnen innemen van een neutrale positie. We zien dat al in het eerste hoofdstuk en ik heb daar opnieuw al blogs en podcasts aan gewijd. Arjuna staat op het punt een enorme oorlog te moeten voeren samen met zijn broers. En Arjuna is een generaal, hij is een militair. En deze oorlog is super rechtvaardig, alles geprobeerd om hem te voorkomen en dus mislukt. En nu is het dan eindelijk zover, na meer dan 13 jaar voorbereiding of aanloop naar deze oorlog. En Arjuna wil het niet en die wil niet strijden, want hij moet ook tegen familieleden strijden en zegt, daar heb ik echt geen zin in, ga het niet doen. Nou, dat is het begin. En uiteindelijk laat hij zijn strijdwagen door Krishna, die hier dan de incarnatie is van het goddelijke of het absolute, hij laat zijn strijdwagen naar het midden van het strijdperk rijden. En dat staat op die middenpositie en die neutrale positie. En dat is eigenlijk het eerste stukje wat nodig is om dit verhaal te laten beginnen. Vind de middenpositie. En dat is natuurlijk ook erg belangrijk in ons leven. We komen in allerlei ingewikkelde situaties terecht, maar belangrijk is, vind de middenpositie. Vind die middenpositie, die neutrale positie, waar je niet meteen allemaal meningen en conclusies hebt en weet hoe het zit, maar waar je eigenlijk heel stil blijft, kunt spiegelen en kunt kijken wat daar nou gaat gebeuren. Nou, dat was het eerste stuk, maar deze podcast gaat eigenlijk over het tweede stuk. Wat hoort daar dan bij om uiteindelijk die yogi te worden? En dat is een hele belangrijke voorwaarde die gegeven wordt. En dat is dat je in staat moet zijn om te kunnen ontvangen. Daar mag je even over nadenken wat het betekent in je leven. Kan je wel ontvangen? Kijk, normaal gesproken hebben we heel veel vragen en zijn we op zoek naar antwoorden. En we gaan bij allerlei mensen te raden en we gaan boeken lezen en misschien allerlei bewegingen volgen. Spirituele bewegingen in de hoop dat we uiteindelijk de kennis krijgen die we willen hebben. Maar waar we vaak aan voorbij gaan is, wat is onze eigen innerlijke staat? En zijn wij wel in staat om, als die kennis langskomt, als die kennis gegeven wordt, om deze ook te ontvangen en een plekje te kunnen geven in ons leven? Op het moment dat je zelf heel erg gefrustreerd bent en boos en verdrietig en veel pijn hebt, of je zit helemaal vol met meningen en ideeën, dan kan er eigenlijk niks nieuws bij. Je kunt niet op een nieuwe manier kijken, want eigenlijk weet je alles al, of vind je alles al, of hoort het allemaal op de een of andere manier zo en niet anders. En hoe kan je dan ooit nog op een nieuwe manier kijken? Belangrijk is dus dat in dat eerste stuk van die yoga die middenpositie wordt gevonden, dat je die neutrale positie vindt. Kan je ook heel mooi in je meditaties oefenen, et cetera. Allemaal prima te doen. Maar bovenal ook zorgt dat je in een staat bent om te kunnen ontvangen. Want we zijn altijd op zoek naar antwoorden of naar hulp. En we vragen hulp. Maar kunnen we die hulp ontvangen? Daar gaat het om. En dat zien we terug in die Bhagavad Gita. Arjuna die in het eerste hoofdstuk alles uit zijn eigen systeem haalt. Zijn kennis, zijn opleiding, de traditie. Nou, je noemt het maar op. Hij gebruikt alles wat hij heeft en hij is ook nog een hele grote slimmerik. Om maar niet te hoeven strijden. En dat klopt als een beus. Totdat hij in het begin van het tweede hoofdstuk niet meer verder kan. En dan hebben we hier die hele mooie slogan, mooie vers. Hij kan het echt niet meer. Hij zegt, mijn eigen natuur, mijn swabhava, is verduisterd door zelfmedelijden. Ik ben verward en weet niet meer wat mijn plicht, mijn dharma is. Onderricht mij, bid ik u. Dit beroemde zevende vers uit het tweede hoofdstuk is eigenlijk het begin waar Krishna met zijn onderricht, met zijn hulp kan beginnen. Je moet eerst dit punt bereiken. En daarom is het zo belangrijk dat je investeert in je leven om hulp of kennis te kunnen ontvangen. En daarvoor moet je eerst dingen loslaten. Moet je vooral een heleboel dingen niet doen. En je moet echt tot een punt komen dat je denkt, nou, uit mijn eigen systeem kan ik het eigenlijk niet meer. Vervolgens worden er dan een aantal disciplines gegeven die als het ware de grond voorbewerken, ploegen als het ware, om dus die kennis te kunnen ontvangen. Dat heeft tijd nodig. Dat is een rijping. Dat is niet iets wat we alleen in de Bhagavad Gita zien. Dat zien we in de Yoga Vasishtha ook. Daar gaat het over de jonge prins Rama, die eigenlijk in een staat van ja, onthechting is terechtgekomen, die er heel erg uitziet als een depressie, maar het vooral niet is. Maar die jongen die komt ook in een fase dat hij uiteindelijk het onderricht, in dit geval van de wijze Vasishtha, kan ontvangen. We zien het nog in andere Upanishads ook. Denk bijvoorbeeld aan de Prashna Upanishad, waar een aantal jonge, zeer getalenteerde spirituele zoekers uit hele goede families op het punt staan hun familieleven te beginnen, te trouwen en kinderen te krijgen. En die hebben nog vragen aan de wijze Pipalada. En die wijze zegt ook, nou, weet je wat, blijf nog 1 jaar bij mij en beoefen een aantal deugden. Die heten daar Shraddha, geloof en vertrouwen, de tapas en brahmacharya. En stel dan je vragen. Nou, ik ga er even niet in op wat de betekenis is van die disciplines, maar waar het om gaat is, er komt een voorbereiding, er komt een stuk stilte, er komt een stuk rust en dan kan je vragen stellen, want dan ben je ook in staat om die antwoorden tot je te nemen en een plekje te geven in je leven. We gaan er later nog heel veel dieper op ingaan, maar het idee alleen al dat als je zegt, ik wil een spirituele zoeker zijn en ik wil eigenlijk die yoga integreren in mijn gewone leven, dat er eigenlijk 2 steunpilaren zijn. 1. De middenpositie in te nemen, ofwel neutrale positie, zodat je dingen op een andere manier kan bekijken dan gebruikelijk. En dat je in staat bent om hulp, kennis te ontvangen. En dan zul je iets merkwaardigs zien. Op het moment dat dat gaat gebeuren, dus dat je daar ruimte voelt, de rust voelt in jezelf en niet meteen in paniek raakt van oh jeetje, ik heb allemaal grote vragen en grote problemen, maar ik weet niet wat ik moet doen. Maar je komt echt even tot rust en blijft in die stilte, dan zul je zien dat er altijd hulp komt. Er komt altijd hulp, er komt kennis, er zijn altijd mogelijkheden. En je bent een heel creatief wezen. Dat is een van de meest menselijke kwaliteiten. Ik heb al zo vaak gezegd, we denken dat intelligentie dan een typisch menselijk is. Nou, kijk om je heen en dan val je meestal toch niet van je stoel af van hoe intelligent iedereen is. Maar een van de echte grote kenmerken is je creativiteit. Je kunt dingen scheppen. Je schept wereldbeelden, je schept structuren, je schept een leefomgeving. Zelfs de ideeën van hoe je een waardevol en betekenisvol leven kan leiden, dat schep je grotendeels zelf. Geweldig om te doen en dat kan je gebruiken op allerlei terreinen in je leven. Dat is supermooi. Maar dat vraagt wel dat je eerst tot die rust komt om die creatieve kracht als het ware te voelen en zijn werk te laten doen en te volgen. En daar heb je eigenlijk al de eerste drie pijlers van hoe kan je nou die yogi worden. Dat is inderdaad die stilte op te zoeken, het gevoel voor die creatieve kracht te hebben en een hele mooie kwaliteit. Die heet volgen. Volgen in plaats van doen. Niet duwen en trekken, maar je mee laten nemen door de stroom. En dan zul je zien dat je op een hele natuurlijke manier zal reageren, want dat is je programmatuur. Dat wordt in die teksten swabhava genoemd, die natuurlijke manier van reageren. En dan zal je ook gevoelig worden voor hulp, voor kennis, want die vindt op dat moment een vruchtbare bodem. Wordt er goed. Zeker in de eerste fases hoef je je niet zo druk te maken of je het allemaal begrijpt wat die teksten zeggen en al die moeilijke taal kan lezen en die enorme dikke boeken en commentaren tot je te nemen. De eerste fase is eigenlijk een fase van tot rust komen, een bepaalde leegte te voelen en jezelf zo gevoelig te maken dat je in staat bent om hulp en kennis te kunnen ontvangen. Dat is nog veel belangrijker dan welke boeken ga je lezen, welke traditie ga je volgen. Daar kunnen we nog een heleboel over zeggen. Maar eerst moet er vruchtbare grond zijn. De grond moet eerst geploegd zijn en eigenlijk schoongemaakt worden, zodat we daar zaad in kunnen strooien. En wat voor zaad er dan in gestrooid kan worden, wel goed, daar kunnen we het over hebben. Maar eerst moeten we die grond hebben. Dus onthoud, ieder mens kan die stappen zetten en een yogi worden. En het begint allemaal veel eenvoudiger dan je denkt. Begin met de middenpositie en jezelf in de staat te brengen om te kunnen ontvangen. Hoef je nog verder helemaal niks te doen. Nou ja, niet helemaal waar wat ik zeg, maar begint natuurlijk met dit. Ik wilde graag met je delen en ik hoop dat je erover na wil denken en wil voelen. Misschien wil je erop reageren, vind ik altijd leuk. Stuur me een mailtje naar info@filosofieenmeditatie.nl. Ik zal er graag naar kijken en op reageren. En dank voor jullie aandacht en heel graag tot een volgende keer.